In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Bas Witvoet, oprichter en eigenaar van uitzendbedrijf Oranje Groep. De woningbouwopgave en de energietransitie vragen om grote hoeveelheden technisch personeel. Maar zijn die mensen nog wel te vinden op een krappe arbeidsmarkt? En hoe kijkt Witvoet naar de kritische publicatie van NRC over zijn bedrijf? In het heel kort, wat doet Oranje Groep precies?
Wij detacheren technisch en bouwpersoneel in Europa. We hebben ongeveer 10 landen waar we actief zijn. We hebben in 5 landen echt kantoren. En dat doen we al 24 jaar onder dezelfde naam, met dezelfde eigenaar, zonder faillissementen. En dat is vrij uniek in deze handel.
En is detacheren iets anders dan uitzenden?
In mijn ogen niet. Het is allemaal flexibele arbeid. Dus of je nou iemand hebt op een nulurencontract of iemand vast in dienst hebt die je uitzendt, dat maakt niet zoveel uit.
De grote vraag is natuurlijk, waar haal je die mensen vandaan?
Ja, die mensen komen voornamelijk uit andere Europese landen. Dus allemaal Europa. En dat schuift elke keer wat op. Vroeger, ik ben begonnen met Nederlandse jongens en met Duitsers. Veel Duitsers kwamen toen deze kant op werken. Nou, die komen al lang niet meer. En het schuift op. Toen is Polen gekomen. En uiteindelijk zitten we nu dat de grootste toevloed van mensen, dat zijn toch de mensen uit Europese landen waar de salarissen wat lager liggen. He, want als ze hier naartoe komen, moeten ze natuurlijk wel een sociaal offer brengen. En dan komen ze hier echt om meer geld te kunnen verdienen.
En in welke landen zijn dat dan? Als je zegt, het schuift op. Waar recruteer je nu?
Ja, wij zitten nu echt richting Kroatië, Roemenië. Polen blijft een groot land. Portugal, helemaal zuid. Hongarije. Echt de randen van Europa, zou ik maar zeggen.
Maar als je nu al de randen van Europa benadert, ja, komt er dan vanzelfsprekend ook een moment dat je zegt, Europa voldoet niet meer, we moeten nog weer verder gaan kijken?
Nou, voor Nederland niet. Kijk, want wij betalen gewoon meer. Hè. Onze CEO's zijn goed ingesteld en je moet gewoon veel meer betalen. Dat wil je ook. En zolang mensen in andere Europese landen de helft verdienen, komen ze hier naartoe. Waar echt de problemen volgens mij ontstaan, is juist in die randen, hè. Dus in Roemenië bijvoorbeeld, heeft al een aantal steden, die zijn nu gebouwd met hulp van Afghaanse en Chinese medewerkers, omdat ze de Roemenen hier naartoe komen en hier 2 keer zoveel verdienen. En als ze naar Noorwegen gaan, verdienen ze 4 keer zoveel.
Maar je zegt, je wil ook beter betalen. Jullie moeten ook beter betalen. Ja. De tijden zijn ook veranderd. De macht is aan de werknemer. Misschien ook wel in internationaal opzicht.
Zeker.
Dat betekent dat je, en dat zei je de vorige keer, dat je te gast was in het programma Big Five. Wij moeten onze tarieven verhogen. En die zo'n beetje ook.
Nou, de tarieven zijn voornamelijk verhoogd door een stukje meer salaris inderdaad. Maar dat heeft allemaal met energie te maken, de hogere energierekeningen. Dus wel degelijk zijn de tarieven verhoogd. Maar uiteindelijk gaat het erom, kunnen wij in Nederland de salaris betalen wat competitief is met andere landen. En daar zitten we gewoon goed. Dus een timmerman verdient gewoon in Roemenië de helft als hij daar lokaal werkt. Alleen, dan zit hij wel, komt hij elke avond thuis en heeft hij een prakkie. Want dat is heel traditioneel daar. De vrouw kookt en de man die werkt en de kinderen uit school. Dus zo werkt het daar. Maar als hij moet gaan reizen en hier een maand moet zitten en 1 keer in de zoveel, 3 keer, 4 keer per jaar terug kan, dan wil hij wel meer verdienen.
En maar dat kan hoe lang zit hij hier dan? Je zegt als hij hier een maand moet zitten en dan mag je weer even naar huis? Of om wat voor termijnen gaat het?
In de regel gaan mensen 1 keer of 4 naar huis. Er zijn er ook mensen bij die elke week rijden. Er zijn mensen die serieus elke week heen en weer gaan naar Polen. Dat is natuurlijk wat minder ver dan Roemenië bijvoorbeeld of Portugal. Maar dat ligt echt aan de gezinssituatie ook. Maar 4 keer per jaar is vrij normaal. En dat is vaak ook wel iets meer.
Nou moet er een hoop gebeuren in Nederland. Hè. De ambities liggen er niet om. 900.000 woningen bijvoorbeeld voor 2030. Ondertussen speelt er ook nog dat grote stikstofdossier. En de vrijstelling die was georganiseerd door het kabinet, daar heeft de Raad van State een streep doorgetrokken.
Ja, bijzonder.
Ja, dat blijft inderdaad bijzonder. Ja, is dat wat je ervoor over hebt? Bijzonder?
Nou ja, ik vind dat wel bijzonder. Ja. Ik heb er gewoon weinig verstand van. Maar ik zie gewoon hoe bepaalde trajecten vertragen. En dat kost iedereen heel veel geld en energie. Ja, dus als je op een gegeven moment alle vergunningen eigenlijk soort van bijna rond hebt en het ketst op het laatste moment af, dat is voor niemand goed. Ja, en als een project 1 jaar uitgesteld wordt, kost dat gewoon weer 10 à 20% van zo'n heel project. Omdat er allemaal mensen klaarstaan. als je niet kan beginnen, kost het geld. Dat is vreselijk.
En maar de overheid moet zich toch aan de eigen regels houden. En niet proberen om daar linksom of rechtsom, via welk geitenpaadje dan ook, omheen te bewegen.
Nou, die geitenpaadjes zijn ze natuurlijk al jaren aan het bewandelen. Ze hadden veel eerder van die geitenpaadjes af moeten blijven. En gewoon veel duidelijker moeten zijn. Ze hebben natuurlijk gewoon verkeerde keuzes gemaakt.
Maar dan was dat project er ook niet gekomen. Als je zegt, stikstof vinden wij belangrijk.
Denk het wel, want dan was het al lang opgelost geweest. Dit is gewoon tot het einde. En iedereen dacht, het komt wel goed. En toen kwam het in één keer niet meer goed. En dat is een drama. Want als iedereen denkt, het komt goed en het komt niet goed, dan zijn de poppen aan het dansen en dan gaat het heel veel geld kosten.
Wat merken jullie concreet van die vertraging? En het feit dat projecten dus niet van de grond komen?
Nou, wij zitten heel veel op grote infrawerken. In heel Europa eigenlijk. En we zien in ieder geval in Nederland en België zien we wel dat er bepaalde projecten toch uitgesteld worden. En vroeger was dat omdat er een hele spectaculaire kikker in het slootje zat. Daar hebben we nog wel eens om gelachen, maar dat is wel echt letterlijk zo gegaan. En nu is het voor het stikstofverhaal.
Heb je dan dus ook minder mensen nodig?
Er is zo ontzettend veel werk. Er is zo ontzettend veel werk. Zeker omdat die hele energietransitie ook echt in gang geschopt is nu. En er hele grote potten geld voor zijn. Dat het helemaal niet zo erg is dat er bepaalde projecten wat vertragen. Want dan smeert het alleen maar uit. Dan kan ik gewoon. Kijk, vroeger kon ik gewoon een jaar kijken, vooruit kijken. Of twee of drie. Nu weet ik zeker, de komende 10 jaar is het gewoon knallen. Is er gewoon veel mensen. Zijn
die
veel mensen
energietransitie
nodig.
Is toch een thema dat Europees breed speelt. En de mensen die vanuit Roemenië of welk land waar je ze vandaan haalt, niet daar aan de slag gaan, maar hier aan de slag gaan. Ja. Die zitten dan dus met een probleem. En daar regelen ze dan weer Afghanen voor. Maar het is wel zo dat natuurlijk ook voor die landen opschuift. Zij willen liever ook beschikking hebben over hun eigen beroepsbevolking.
Helemaal eens. Ik denk wel dat de consument hier en ook wel de bedrijven misschien net wat sneller, omdat ze gewoon wat rijker zijn, wat makkelijker geld kunnen investeren in de energietransitie. Want de energietransitie levert natuurlijk niet allemaal altijd maar geld op. Laten we eerlijk zijn. Maar dat gaat wel komen. En dan krijg je gewoon weer het verhaal van hoe betaalt Nederland een timmerman of een elektricien? En zolang wij gewoon goed betalen, zolang wij gewoon 15, 20 euro per uur kunnen netto in het laadje kunnen brengen bij een timmerman, komen de jongens en meisjes hier wel naartoe. Geen enkel probleem.
Wat kun je zeggen over die betaling? Want je hoeft niet heel erg uitgebreid op Google te gaan zoeken en je komt Oranje Groep tegen in een zeer kritisch artikel van NRC. Oh, je weet al waar ik naartoe ga natuurlijk. Hè? Jullie bijdragen aan een zeer veilig bouwproject. Hè? Bovenwettelijk veilig. Ja. Gaat om een verbinding tussen Katwijk, Zoeterwoude, Leiden. De Rijnlandroute genaamd. Oranje Groep heeft daar ook werknemers voor geleverd.
Ja, best wel veel.
Best wel veel. Ja. En in het heel kort, want het is een uitgebreid relaas. Er zijn twijfels over of er wel goed genoeg betaald is om te reizen. Want over die periode hebben we het. Moesten er coronatesten zijn met een bepaalde uitslag? Die zouden zijn vervalst of niet eens zijn afgenomen. Ja. Dat is allemaal niet vrij.
Nee, dat ziet er niet vrij uit. Dat ben ik volledig met je eens. En dat heeft mij ook heel erg pijn gedaan dat dit zo beschreven is. Het verhaal is heel simpel. Er zijn twee journalisten geweest, waarvan één dame nog aan het studeren was. Allemaal rond de 20. Die hebben 3 maanden onderzoek gedaan. En die zijn in de laatste 2 dagen, voordat gepubliceerd werd, bij ons langsgekomen.
Waarom doet die leeftijd ertoe? Vind je dat ze niet voldoende ervaring hadden om op te schrijven wat ze hadden onderzocht?
Nee, dat durf ik wel te stellen. Ik vind dat ze kort door de bocht zijn gegaan. Ze hebben ons gehoord. Ze hebben op een gegeven moment gevraagd aan ons, joh, mogen wij het gesprek opnemen? Ik zeg graag, maar dan wil ik wel ook toegang tot het gesprek hebben. En uiteindelijk hebben ze, toen het artikel aan ons, toen we het mochten lezen, klopte er gewoon een aantal dingen niet. In onze ogen hebben gevraagd, nou laten we dan gewoon het gesprek weer eens terugluisteren. En dat hebben ze geweigerd.
Maar jullie hebben ze ontvangen. Hè? Er is een gesprek geweest over zaken die ik net noemde. Nou, laten we ze dan eventjes punt voor punt behandelen hier. Ja. Want je bent nu in staat om NRC of mij van repliek te dienen. Ja. Betalingen. Betalingen. Te weinig betalingen.
Ja, wat is er gebeurd? Dat is heel bijzonder. Er zijn inderdaad best wel veel mensen hebben een aantal keer te weinig betaald gekregen. Wij zijn 1 januari vorig jaar overgeschakeld op het nieuwe software systeem. Ik zou het niemand aanraden, maar je moet uiteindelijk naar een nieuwe generatie software. En wij hebben maandenlang mensen, een grote groep mensen dubbel betaald. Dus ze kregen dubbel salaris. En een grote groep mensen kregen steeds hun salaris niet. En dat is rampzalig als je wekelijks betaalt. En betaalt dan mensen die gewoon eigenlijk wekelijks hun geld nodig moeten hebben. Dus dat heeft heel veel voet in aarde gehad. We hebben handmatig uiteindelijk buiten het systeem om betalingen moeten doen, waardoor je dat later weer moet invoeren. Ik zal je de details besparen, maar
het is wel jouw verantwoordelijkheid natuurlijk. Absoluut, dat mensen 100%. Correct betaald worden. Nee, of ze nou te veel of te weinig krijgen, het klopt niet.
Absoluut, daarom sta ik hier. En we hebben dus uiteindelijk altijd binnen een week gecorrigeerd. Dus mensen hebben inderdaad een aantal dagen te laat hun salaris gehad, maar Uiteindelijk heeft iedereen zijn geld gehad. Dat is ook bewezen. Dat is helemaal, daar is helemaal geen discussie meer over. Alleen dat heeft een enorme onrust veroorzaakt. En als mensen niet tevreden zijn, dan... Kijk, als jij salaris niet krijgt...
Maar dat moet niet te laat gebeuren.
Nee, maar dan ga je, dan ben je... En jij zit in een huis van je werkgever. Dan zeg jij ook van, hey, wacht eens even. Dit is ook niet goed. En dat is ook niet goed. En dat is een stormvloed geworden. En we hebben het allemaal rechtgezet. We hebben honderdduizenden euro's uiteindelijk te veel salaris betaald. En ook in bepaalde gevallen niet teruggehaald. Hebben we allemaal moeten bruteren. Het is een ramp geweest. Het heeft me echt heel veel geld
Tweede
gekost.
Punt, die coronatesten.
Ja.
Die ook niet in de haak waren. Want zoals gezegd, je had die coronatesten nodig om te mogen reizen. Ja. Om aan te geven dat het veilig en verantwoord was om aan het werk te gaan. Ja. Die coronatesten, zonder dat ze zouden zijn afgenomen, werd er gezegd, goh, ga maar aan de slag. Hoe zit dat in elkaar?
Nee, dat is iets anders. Moeten we iets nuanceren? Ik ben blij dat ik hier ben en dat ik jou mag beantwoorden.
Corrigeren zelf, ja. Begrijp ik.
Nee,
nou,
niet corrigeren. Wat is er gebeurd? Hoe zat het toen? Dus even een Poolse medewerker moest testen in Polen op het moment voordat hij het vliegtuig opging. Dan kwam hij hier. Dan moest hij hier een week in quarantaine en moest hij nog een keer testen. Nou, de testen die daar gebeurden, daar hadden wij geen grip op. Dus die testen zijn gebeurd. Dat zijn allemaal gewoon officiële testen geweest voor zover wij ze konden zien. En de testen hier in Nederland is gebeurd. Door een partner van ons. En dat is allemaal goed geweest.
Is het
en...
gebeurd?
Ja, absoluut.
Want ik heb dat stuk uiteraard gelezen. Dat begrijp je. Of ze nou geschreven zijn door mensen die nog moesten afstuderen of niet. Daar wordt gezegd, die test is niet afgenomen. En...
Nee, of je nou afstudeert of niet, maakt er helemaal niks in uit. Dus dat hoeven we ook niet terug te halen. Maar het is wel even gewoon hoe er met ons is omgegaan. We zijn niet serieus genomen. We zijn niet goed gehoord. En uiteindelijk wilden ze het opgenomen gesprek niet terugluisteren samen met ons. Okay. En dat is jammer.
Wat jullie wel in een gesprek dat jullie hebben gevoerd nog eventjes ter tafel hebben gebracht, is het... rondgaan van een zwarte lijst. Een lijst met criteria...
Nou, nog even die testen, want we zijn nog niet klaar.
Ga je gang.
We hebben bewijs gevraagd van joh, waar dan? Welke test dan? Je moet bedenken, we hebben 1200 mensen werken in Nederland en België. Dus dat zijn ongeveer 5.000, 6.000 testen die er gedaan worden. Waarvan ongeveer de helft onder onze auspiciën en de helft niet. En zij hebben hun bron niet vrijgegeven. Dat begrijp ik ook wel. Maar er zijn dus geen bewijzen bij ons neergelegd dat er... testen vervalst
dat
zouden
zou je
zijn.
Kunnen zeggen, is ook een journalistiek punt. Principe om bepaalde bronnen te beschermen.
Helemaal goed. Maar dan kunnen we dus ook niet in verweer.
We gaan naar het derde punt.
Of ben je het met mij eens of niet?
Of je niet in verweer kunt, als zij zeggen we hebben een betrouwbare bron, dan mag je dat. En zij hebben het toch ook aan wel aan jullie voorgelegd, of niet?
Nee. Nee, ze hebben dat dus niet gedaan. Dat is het probleem. Ze
de bron niet, maar zien. Het feit dat het zo was wel.
Ook niet die papieren die vervalst zouden zijn, hebben ze niet laten zien.
We gaan naar het derde punt. En of dat nou wel of niet bestaat. Namelijk een zwarte lijst. Kun je even zeggen wat die zwarte lijst betekent?
Ja, dat is ook een heel verhaal geweest. Kijk, wij zijn 24 jaar bezig. En ons bedrijf heet Oranje Groep. Dus wij hadden in het systeem vanaf jaar 5 hebben we een soort database geïntroduceerd. Hadden we en Oranje was dik in orde. Daar stond ook letterlijk dik in orde bij. Goede gast. Het waren bijna altijd kerels natuurlijk. Maar wij hadden ook bepaalde mensen die bepaalde dingen deden. Hè. Ik heb bijvoorbeeld iemand rijdt onder de drugs en onder de drank met een auto van de Oranje Groep bij iemand de huiskamer binnen. En die mensen kwamen bij ons en zo noemden we dat ook. Een zwarte lijst. Het is bij ons nooit opgekomen dat het een lijst is waar wat maar iets met huidskleur of wat dan ook
maar
te maken heeft.
Maar je wist wel dat er een lijst was.
Er is dus geen lijst.
Indruk dat die lijst er dus inderdaad niet is. Ik lees dat gesprek dat jij gevoerd hebt samen met een manager met die journalisten van NRC. En die zeggen dan, er is een zwarte lijst. Dan zegt die manager van jou, nou, er is helemaal geen zwarte lijst. Vervolgens blijkt het er toch wel enigszins te zijn.
Nee, maar
namelijk
je moet
criteria
zo zien.
Die jullie opstellen, waarop mensen wel of niet bij jullie aan de slag
mogen. Nee, niks criteria. Kijk, bij ons is het belangrijk, als iemand voor ons staat en heeft een aantal jaar niet voor ons gewerkt, willen we graag weten, wat is er nou gebeurd? En bij ons werd er wel eens geroepen, je staat op een zwarte lijst. Maar er is dus geen lijst. Er staat in zijn dossier, staat er bijvoorbeeld, even opletten, deze meneer heeft een auto gestolen. Deze meneer heeft aan de harddrugs gezeten en is gepakt door de politie. Dus zo is dat. Het is maar een gezegde, maar we hebben geen lijst ergens liggen waar die mensen op staan. Ook niet elektronisch.
Even afgezien van dit stuk, nog naar die Rijnlandroute, de Corbulo-tunnel. Daar is, of je dan wil of niet, heel veel misgegaan. Ja. Ondanks het feit dat het daar veiliger zou moeten zijn dan wettelijk verplicht. Ongevallen zijn er geweest, eentje met een dodelijke afloop.
Ja.
Hoeveel grip heb je nu als uitzendbedrijf op wat er daar gebeurt? Want de provincie heeft onderzoek gedaan. Ja, die bouw die hangt van aannemers en onderaannemers van hele lange ketens aan elkaar. Is dat jou niet een doorn in het oog?
Ja, dat is mij wel een doorn in het oog. Kijk, we hebben daar 120 mensen hebben van ons daar gewerkt. Wij hebben één ongeval gehad zonder ziekte, noemen ze dat. En dat was een man die koppelde een slang los en die zijn nagel is kapot gegaan. Het dodelijk ongeval was, en dan wil ik niet gaan wijzen, want ik heb geen idee wie dat was. Maar dat was niet een van onze mensen. En daar zijn misschien wel dingen gebeurd, weet ik niet. Maar wij hebben dus op 120 mensen één ongeval gehad. Maar we worden nu natuurlijk over één kam geschoren. Er liepen daar een paar duizend mensen. Met er is een dodelijk ongeval geweest.
Daarom probeer ik het ook breder te schetsen. Ja. Namelijk, je bent een uitzendorganisatie. Ja. Er gebeuren daar dingen op die werkplaats. Hoeveel zicht heb je daarop? En kun je inderdaad zeggen, wij staan voor de veiligheid op het moment dat je toch als uitzendorganisatie op enige afstand wordt geplaatst?
Je staat op afstand, want je bent letterlijk een werkgever op afstand. Maar je bent wel degelijk betrokken bij het proces. En we hebben ook mensen van ons die gewoon wekelijks gaan kijken. En de stukken waar wij op gewerkt hebben, waren niet onveilig. En daar is ook niks gebeurd.
We gaan naar een dilemma als je wil kiezen. Nee, zeker, je hebt dat ook gezegd. We gaan naar een dilemma als je wil kiezen. Heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Een arbeidsmigrant kan zichzelf redden in Nederland, of een arbeidsmigrant is zonder begeleiding niet zelfredzaam?
Twee dan.
Bas Witvoet is hier van Oranje Groep. Niet zelfredzaam. Hoe komt een arbeidsmigrant, en die heb je natuurlijk in allerlei soorten en maten, hier in Nederland aan, binnen?
Ja, dat ligt een beetje aan. Kijk, wij hebben over het algemeen hebben wij arbeidsmigranten die in de bouw en techniek werken. En dat zijn ook over het algemeen mensen met ervaring. En wij noemen dat een beetje rondreizend circus. Dat zijn jongens die jarenlang gewoon achter het geld aanreizen. En die kunnen de ene keer gaan ze op een boorplatform in Noorwegen werken. En dan verdienen ze €40 per uur. En de volgende keer gaan ze in Nederland werken. En dan verdienen ze ergens tussen 15 en 20. En als er even geen werk is of de familie zegt, joh, nu willen we een keer dat je in de buurt gaat werken, dan verdienen ze thuis een tientje. En dat kan in Polen zijn, dat kan in Roemenië zijn. Dat zijn zeer zelfredzame mensen die op het moment dat ze ergens aankomen en het internet is aangesloten bellen. En als je dat binnen een dag niet geregeld hebt, dan zijn ze weg.
Dus tenminste, die hun talen spreken ongetwijfeld, of op zijn minst over Engelse vaardigheden.
Dat is dus wel de grootste uitdaging in mijn ogen. In mijn ogen kan je heel veel dingen oplossen door. Kijk, Europa wordt alleen maar één als er ook één taal is. En dat kan je niet de eerste taal noemen, maar de tweede taal moet eigenlijk gewoon Engels zijn voor iedereen. En dat als je dat allemaal op school spreekt, dat zou de wereld schelen. De wereld. Want ik heb hele zelfredzame Roemeense mannen van 45... die geen woord Engels spreken, maar fantastische vakmannen zijn.
Maar mensen reizen dus achter het geld aan. Ja. Maar er komt bij zo'n rondreizend bestaan natuurlijk ook het een en ander aan kosten kijken. Kleding, huisvesting, auto, verzekering.
Ja.
In hoeverre zijn jullie daar ook verantwoordelijk voor?
Nou, dat moet je als werkgever wel regelen. Ja.
Valt het dan onderaan de streep toch soms wat tegen?
Wat zou tegenvallen?
Qua financiën?
Nou, je bedoelt als je als werkgever wat je overhoudt?
Nee, of niet als werkgever, maar als werknemer. Je denkt dat je heel wat gaat verdienen en ondertussen komen er ook nog kosten bij.
Ja, maar jij doelt op. Kijk, je hebt ook een hele grote groep arbeidsmigranten die tegen minimumloon werken ergens. En als ze ergens dan te veel rommel maken, gele kaart krijgen. En waar de huisvesting wordt ingehouden, et cetera. Dat is bij vakmensen niet het verhaal. Met een vakman, die is gewend om een bepaald bedrag te krijgen. Hè? En hoe je dat aan de achterkant inricht, maakt niet zoveel uit. Maar een auto hoort er begraven.
Dus hij weet wat hij krijgt.
Hij weet van tevoren wat hij krijgt. Het is niet van, goh, je gaat ongeveer 500, 600 netto verdienen. Maar we halen nog even de auto, de huisvesting en de gereedschappen eraf. Dat is bij ons niet, en dat kan ook echt niet. Dus in die zin, zeer zelfredzaam. Maar er is ook een hele groep arbeidsmigranten die niet zelfredzaam zijn. En dat is eigenlijk de reden waarom ik dit antwoord gaf.
De hele commotie die er is over arbeidsmigratie en wat er misgaat, richt zich dus op mensen die wel voor huisvesting bijvoorbeeld zeer afhankelijk zijn van hun werkgever, van het uitzendbedrijf.
Ja.
Geldt dat bij jullie nu ook zo? Want Emiel Roemer, die heeft zich daar tegenaan bemoeid met een rapport, een jaar of twee geleden inmiddels verschenen. Die zegt, dat moet je loskoppelen. Werk en dak, onderdak, dat zou eigenlijk niet zo één op één met elkaar te maken moeten hebben. Dus als je je baan verliest, dat je dan binnen een week op straat staat.
Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat een arbeidsmigrant op het moment dat hij stopt ergens, dat hij wel de tijd moet krijgen om iets anders te regelen. Maar kijk, als hij uiteindelijk geen ander werk regelt, kijk, hij zal wel die huur moeten betalen. Dat is wel belangrijk. Als mensen dan daarna gewoon lekker een paar maandjes kunnen blijven hangen, heb je ook wel een uitdaging als werkgever.
Hoe zit het eigenlijk met die huisvesting? De ABU, de koepel van de uitzendorganisaties, heeft al eerder gezegd. Gemeenten die zien bedrijven heel graag komen. Is goed voor de regio, goed voor de gemeente. Maar als er dan vervolgens over huisvesting wordt nagedacht, geven ze niet thuis.
Nee.
Hoe zorg jij ervoor dat mensen echt kunnen rekenen op fatsoenlijke huisvesting?
Ja, wij zijn in 2008 huizen gaan kopen. Dus we hebben zelf ongeveer 50 huizen. Dat is niet genoeg, want we hebben altijd wel 1200 kamers nodig. Dus we moeten er nog 1000 in huren. We zijn, ik zal niet zeggen medeoprichter, maar we waren de eerste proefpersoon voor de SNF-keuring. Dus dat is een keuring die in het leven is geroepen om het allemaal netjes te doen. Daar zitten we bovenop en daar zijn we gewoon voorloper in dat verhaal.
Maar zou je het liefst voor iedereen die hier een plek geeft... een plek hebben die je dan zelf gekocht hebt. Dus je zegt, we moeten nu nog bijhuren. Ja, maar het liefst zou je dat helemaal in eigen portfolio.
Het mooiste zijn, want de eigen huizen kan je toch het beste in de smiezen. Kijk, er gebeurt helaas met huisvesting altijd wel iets. Want wij krijgen van een klant op vrijdag een belletje. Joh, heb je nog 4 timmermannen? Dan loopt er ergens een project af in Groningen en moeten ze naar Limburg. En dan gaan wij in Limburg rondbellen en kijken. En als het dan heel druk is, dan ga je ook wel eens zaken doen met mensen die je niet kent. En die sturen dan foto's van een prachtige woning. En dan komen de jongens daar op zondag aan. En dan blijkt het bagger te zijn. En dat gebeurt gewoon. Dat is heel vervelend. Maar dat kan je bijna niet eruit halen. Je kan dan wel meteen reageren. De jongens in een hotel stoppen. Maar dat kost allemaal enorm veel moeite en geld en energie. En je kan het alleen maar zo goed doen als je het probeert te doen. Maar het is nooit perfect. En huisvesting is een groot probleem, vind ik. Wat ik zie bij gemeentes is wat die doen. Die zeggen, joh, weet je, die buitenlandse jongens, laat ze dan maar lekker... Weet je wat, we kiezen een buitenlocatie. Hè? Dus ergens een weiland. Daar bouwen we dan een of ander gebouw met 100 kamers. Die jongens moeten daar gemeenschappelijk koken. Die moeten op de gang douchen, et cetera. En dan creëer je eigenlijk een soort ghetto, zou ik maar zeggen. Nou, ik weet niet. Kijk, ik ben als student, heb ik heel veel gewerkt in het buitenland. Maar je moet toch wel je eigen pandje hebben met een paar vriendjes en zelf kunnen koken. En
maar dat kun je dus niet garanderen, begrijp ik.
Niet
goed
altijd.
Je dat ook wil doen.
Nee, dat kan niet. Nee, want het houdt een keer op. Je kan niet nog meer vastgoed kopen, zeker in deze tijd niet. Je bent dus afhankelijk van bepaalde aanbieders van vastgoed. En die geven in mijn ogen niet altijd de juiste kwaliteit. Maar goed, dan zoek je weer een nieuwe. Maar je hebt dus altijd
een gevecht. Of je moet betalen voor dat vastgoed om ervoor te zorgen dat je dat wel meer of meer zou kunnen garanderen.
Nee, feit, dat is een feit. Je kan ze morgen in het Hilton leggen.
Precies.
En dan heb ik hier over een maandje een gesprek van hoe ik mijn bedrijf eronder heb zien gaan.
Dit was de Top van Nederland met Bas Witvoet, oprichter en eigenaar van Oranje Groep. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Julian van de Steeg, oprichter en topman van financieringsplatform Bridge Fund, over de risico's van krediet verstrekken. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.